One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mijn ouders gingen scheiden. Ik was toen 18 en ik dacht, ik wist alles van de wereld.
Classic voor je van 18.
Zeg maar, ik heb nog nooit zoveel over de wereld geweten als toen ik 18 was.
Same.
Hallo, Bianca.
Wacht even hoor.
We zouden het toch zo doen.
Welkom bij We zouden het toch zo doen. De podcast waarin we het hebben over alles wat we nu wel onder controle dachten te hebben. Ik ben Bianca Schrijver.
Mijn naam is Tietje Hoogendoorn. En toen wij vorige week op Instagram vroegen waar jullie het over wilden hebben, of dat jullie wilden dat wij het over zouden hebben, hebben er echt heel veel mensen gezegd dat of we het over onze relatie tot onze ouders wilden hebben, of over ouders, of hoe je een volwassen relatie met je ouders hebt, of hoe je een volwassen relatie met je broer
hebt. Echt zo vaak binnen. Ja. Verbaasde mij heel erg.
Toen dachten we, ja, nu moeten we wel. Ja. Want we vinden dat natuurlijk heel spannend, want onze ouders luisteren naar de podcast.
Heb je eigenlijk verteld dat we het hierover gaan hebben?
Ja.
Ja, ik
of
heb
in ieder geval
vanochtend
ik ga
mijn moeder nog even geappt.
Ja. Ja, dus we gaan het hebben over ruzies, eerlijk zijn en familietherapie.
Gezellig.
Bianca,
ja.
Ik ben er dus achter gekomen dat er twee mensen zijn in de buurt waar ik in woon.
Ja.
Die ik dus de hele tijd hoi zeg, omdat ik dacht dat ik ze kende.
Maar ze zijn bekend, daarom kende je ze.
Nee, maar Nidia die was bij allebei de keren, zei ze op een gegeven moment tegen mij.
Nidia van Dam Honey.
Nidia van Dam Honey, die ook bij mij in de buurt woont. En wij fietsten langs en ik zei, hey, ik zwaaide zo naar u. Hey. En toen zei ze, waarom zwaai jij nou naar die persoon? Ken jij
en zwaaide die persoon dan ook terug?
Ja, maar wel een beetje verbaasd. Maar ik dacht gewoon
dat elke keer dat jij diegene een gedag zegt, zwaait hij een beetje verbaasd terug.
Ik dacht dat die verbazing karakter was.
Wauw.
En toen zei Nidia, oké, die persoon. Ik zo, ja, dat is toch die en die.
Oh, je wist ook de naam?
Ja.
Oh.
En toen zei zij, nee. ik weet wie dat is, want ik laat altijd de hond uit en ik ken hem van honden uitlaten. Maar dat is niet die persoon, dat is iemand anders. En toen dacht ik, toen kwam die flashback van, zeg maar, die flashback kwam van, zeg maar, dat al die keren dat ik inderdaad heel, dat ik heel erg dacht, waarom zegt die persoon nou geen hoi tegen mij? Waarom is het nou zo gek? En dat heb ik bij een ander persoon ook.
Maar hoe kom jij op het idee dat deze persoon jou kent? Hoe durf jij een onbekende gedachte te zeggen?
Nee, omdat ik dus dacht dat het iemand anders was. Maar zodra ze het zei, zag ik ook meteen inderdaad het verschil. Maar ik ben zo bang dat ik iemand niet herken die mij wel kent, dat ik ga overcompenseren, denk ik. Of dat ik zo bang ben dat iemand denkt, waarom zegt Tietje geen hoi tegen mij? Wij kennen elkaar toch? Kijk, mijn doel nu is gewoon dat zij denken, dit is gewoon een persoon uit de buurt die tegen iedereen hoi zegt.
En, ja, een beetje de buurt gek.
Nou, dan ben ik bang voor. Ik ben bang voor de buurt gek. Maar ik hoop dus dat ze denken, oh, wat een vriendelijk persoon. Ik ben gewoon zo iemand die gewoon hoi zegt tegen allerlei mensen in de buurt.
Het doet me denken aan een artikel dat ik dit afgelopen weekend las. Over dat heel Nederland naar Amsterdam verhuist.
Ja.
En toen zei iemand die dus origineel uit de Jordaan komt, die zei, ja, ik vind het wel echt gek dat al die dorpelingen naar de stad komen. En zodra ze in de stad wonen, zeggen ze elkaar geen gedag meer. Terwijl je in dorpen wel de hele tijd hooi tegen iedereen roept. Dus het is ook heel goed van jou dat jij dit doet. Dat is dus sociale cohesie.
De Bennekom spirit.
Ja, de Bennekom spirit breng jij eventjes naar Amsterdam.
Nou, ik schaam me, maar ik heb me eroverheen gezet. En het is ook
ga je
van
vaker nog blijven doen bij die mensen?
Nee, ga
je nu zeggen, oh sorry, ik dacht dat je iemand anders was?
Nee, ik ga het afzwakken.
Afzwakken, dus je doet nu zo.
Ik ga gewoon als die persoon nu heen zegt, zeg ik hey. Maar ik ga niet meer out of the way.
Of doe je nu zo'n knikje zo? Met zo'n
misschien een knikje, maar nu kijk, wat er gebeurde nu was echt dat ik van 100 meter afstand zo, hey. Dat is ook onnodig. Het is überhaupt onnodig.
Die persoon zag jou niet eens.
Nee. En ook met terugwerkende kracht zag ik ook in waarom dacht ik dat die persoon op elkaar leken. Want ik weet ook waar die persoon woont. En deze persoon was een deur open aan het doen. Wat helemaal niet. Zeg maar, ik snap mezelf ook niet meer. Maar dit is dus zo uit paniek dat ik bang ben dat ik mensen niet herken. Dat ik dus denk, oh, dat is vast die persoon. Zeg maar, er
terwijl jij het initiatief neemt de hele tijd om diegene gedachten te zeggen.
Ja, ik ben het. I'm the problem.
You are the problem with you. Ik heb afgelopen week mijn huis opgeruimd. Kan ik niemand aanraden. Dat is zo kut.
Voorjaarsopruiming.
Ja, ik mijn voorjaarsopruiming. En ik kom dan zo'n bak tegen waar allemaal kaarten in liggen.
Aanzichtkaarten.
Ja, of verjaardagskaarten, kerstkaarten. Kleine briefjes die mijn oma op een fotje heeft geschreven. Wat dan heel lief, waar iets aan op staat. Die ik natuurlijk niet weg wil gooien. Ook omdat heel veel in die verjaardagskaarten, als je het zeg maar zo achter elkaar leest, lees je ook een beetje hoe mijn leven gaat. Omdat heel vaak mensen soort van op die verjaardagskaarten een soort samenvatting geven van mijn afgelopen jaar. Dat is heel handig.
Wat leuk dat je afgestudeerd bent.
Ja, precies. Precies. Wat een spannende overgang. Of gefeliciteerd. Dit jaar was heel cool, want je hebt je baan opgezegd en je bent gaan freelancen. Of weet je wel. Maar zeg maar, het is heel leuk om het door te lezen. Dus één keer in de twee jaar dat je dus een voorjaar schoonmaak houdt. Maar de rest van de tijd liggen die arme kaarten.
Ja.
In een bak te verstoffen.
Ja.
En terwijl ik het las, dacht ik, wow, dit geeft mij echt zo'n positieve boost eigenlijk om die dingen van alle lieve mensen om me heen. Want het worden dan ook de hele tijd dezelfde mensen, wat ik dus heel schattig vind. Mijn beste vriendinnen, mijn moeder, mijn zusje, die dan terugkomen elk jaar met lieve woorden over mij. Dus eigenlijk zou ik die soort van permanenter in mijn leven willen hebben om elke dag op te staan met een leuk kaartje van een geliefde. Maar ik weet niet wat ik met die kaarten moet. Ik heb advies nodig.
Er komt meteen iets naar boven.
Want jij bent creatief.
Ja, ik ben zo creatief, meid. Af en toe zit je op je telefoon en dan zegt zo, weet je nog, 5 jaar geleden dat je met deze toxic persoon een relatie had? En dan krijg je zo die foto in je gezicht.
Ja, heel vervelend.
Maar eigenlijk moet je een soort fysiek kaartjesysteem hebben die dan gewoon een random kaartje omhoog naar voren doet.
Ja, ja, ja.
Dus een soort draai. Weet nog niet. Kijk, je moet ook
misschien zo'n kaartsysteem wat je eigenlijk ook in de winkel hebt, waar al die kaarten in zitten die je kan kopen.
Ja. Oh, ja, sorry. Het idee is ook, je moet
we
ook
zijn
begrijpen,
aan brainstormen.
We zijn aan brainstormen. Dit is niet een vast omlijnd idee. Dit voelt heel goed. En ik zit nu ook te denken, terwijl jij dat zegt, weet je zo'n afscheurkalender in de wc?
Ja.
Misschien moet je zeg maar alles een kaartje, en dus niet dat je het afscheurt, maar dat je hem dus zeg maar gewoon naar achter.
Leuk, met
een ringband. 365.
Ik heb niet zoveel kaarten.
Nee, maar oké. Maar gewoon dat je elke dag eentje verder
of misschien
doet.
Wekelijks. Gewoon elke week. 52 kaarten.
Ja.
Leuk idee. Ik heb ook nog zelf een idee bedacht. Namelijk dat ik die kaarten inderdaad ook iets met de wc. Dat is toch de plek.
Ja.
De wc. Om op mijn deur van de wc van die latjes te plakken. Ja. En daar dan die kaarten in te stoppen.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Als een soort, ja, gewoon een display van kaarten.
Gezellig.
Eigenlijk.
En doe je dan de voor- of de achterkant? Of?
Ja, dat is dus eigenlijk het liefst de binnenkant. Want dat zijn de lieve woorden.
Het is toch jouw kaartending?
Ja.
Scheur ze toch lekker op.
Maar misschien, ik vind die kalender, dat kalenderidee ook wel goed eigenlijk. Als mensen dus nog andere ideeën. Wat doe jij?
Wat ik doe is, ik ga dan, maar ik ervaar dit heel anders dan jij. Want jij voelt een bak van liefde over je heen elke keer als je dat leest.
Ja.
En ik raak in een soort rare stemming als ik dit soort dingen moet doen. Ik denk dus dat heel veel mensen die procrastination hebben op opruimen, dat dat eigenlijk ook is omdat ze moeten dealen met dingen van vroeger.
Ja.
En dat is voor mij ook
met
zo.
Herinneringen.
Met herinneringen. Ja, prachtig. Ik zat dus laatst ook dozen met allerlei kaarten. Want ik gooi niks weg. Ik gooi alles in een doos om later op te ruimen, weg te gooien.
Je denkt ook altijd dat je een persoon gaat zijn die later wel zin heeft om die dingen door te kijken.
En nou, af en toe moet dat dan wel echt. Of dan ga ik dat echt doen als ik daar de ruimte voor heb. En dan open ik altijd. En wat ik dus nu doe eigenlijk al jaren is dan, ik maak gewoon elke keer een schifting. Is dat een woord? Dus zeg maar, ik gooi niet. Kijk, oké, ik had dan een bak met allerlei dingen, herinnering dingen. Maar bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld 100.000 scripts van Spanga's.
Oh ja, natuurlijk.
Dat heb ik dan op een gegeven moment in de schifting. Oké, ik bewaar er 10 of zo.
Oh ja.
En de rest gooi ik weg. En dan heb ik ook allerlei scripts van vakvullers. Nou, zo dan.
Maar staan die niet ook online of zo?
Scripts?
Op een drive?
Tuurlijk niet.
Hoezo niet? Heb je die niet ooit een keer opgestuurd gekregen?
Nee, je krijgt dat fysiek opgestuurd en je mag dit ook niet verspreiden.
Ja?
En dat is allemaal heel geheim en zo.
Nee, dat wist ik niet.
Bij sommige scripts staat er ook zeg maar zo een watermerk met jouw naam erop. Dat als je hem dus laat liggen, dat het dus jouw schuld is.
Wauw. Ja.
En het is leuk om het fysiek te hebben, want daar zat je altijd in te krassen. Het is een soort, zoals, voor mij, zeg maar, de tijd van Spangens was natuurlijk school, voor andere mensen een schooltijd.
Ja.
Hebben mensen daar nog een herinnering, een agenda van? Zo heb ik allemaal script waar allerlei notes in staan, tekstjes, markeringen. Maar met kaarten doe ik dan ook van, nou, dan op een gegeven moment dan denk ik, oké, nou, ik heb dan 10 kaarten van mijn oma, maar eigenlijk staat er overal op gefeliciteerd. En dan kies ik de mooiste uit en die bewaar ik dan en dan de rest gooi ik weg.
Ja.
En zo doe ik. En soms denk ik, oh, ik vind het toch te moeilijk om heel veel weg te doen, want het voelt toch niet goed. En dan doe ik, oké, dan hoeft dat nu niet. Dus ik doe zeg maar...
En kijk jij ooit die bak door op een gewone maandagmiddag?
Nee, maar ik vind het wel bijzonder om te hebben.
Ja, ja.
Ik weet het ook niet.
Nee, oké. Nou, help ons.
Ongevraagd advies.
We hebben een DM gekregen vol advies, informatie en leuke dingen. Ik ga het even voorlezen.
Ja.
Dank jullie wel voor jullie fantastische podcast. Nou, dank je wel voor
het zeggen.
Jullie doen en zeggen dingen die ik alleen maar durf te denken en of dromen. Heel tof om te kunnen leren van twee zoveel... Sorry, dit is dyslexie.
Dit is dus die intonatie waar we het vorige week over hadden.
Van twee zoveel jaar jongere vrouwen. Ja, ik moet zeggen, we hebben hem een deel ingekort, deze brief.
Leuk dat jij het brief noemt de hele tijd.
Ja, post. Sinds de laatste aflevering knaagt er echter iets. Tietje heeft meerdere keren gedeeld dat ze... weinig geld heeft, maar hoe kun je dan een huis kopen van 525.000 euro, waar ook nog verbouwd aan moet worden? Ik vind dat je dat echt niet kunt zeggen, dat je dan zo weinig te besteden hebt. Goed, vrouw, 47 jaar, moeder geworden terwijl ik niet zeker wist of ik het wilde, maar nu super blij en gelukkig met twee zonen. Geen klapperende eierstokken destijds. Voelde toch wel eens een aanval.
Heb je al geantwoord?
Nee, want ik dacht meteen, dit is leuk voor de podcast.
Ja. Voel je je aangevallen?
Een beetje, maar dat is meer mijn persoonlijkheid.
Op zich, ik bedoel, ik snap wel de vraag.
Ik snap namelijk ook de vraag. Daarom voel ik me niet echt aangevallen, want ik snap wat ze zegt. Alleen toen dacht ik meteen, oh, dan heb ik het helemaal verkeerd verwoord.
Want eigenlijk ben ik superrijk.
Nee, kijk, ten eerste laten we even haar gelijk geven. Want het is natuurlijk belachelijk.
525.000 euro voor een huis is ook zoveel geld.
Het feit dat ik het kan betalen om wat voor een reden dan ook, daar komen we later op terug, is een extreem privilege.
Ja.
Ik ben ook helemaal niet arm. Ik heb helemaal niet geen geld.
Nee.
Ik ben alleen wel angstig over geld.
Ja.
Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb meerdere, maar in ieder geval, ik wil je gelijk geven. Want het is inderdaad, ik leef in een super...
Überhaupt dat het een optie is voor jou om een huis te kunnen kopen in Amsterdam, is natuurlijk... een geweldig privilege.
Dat ik in Amsterdam woon, dat ik met jou deze podcast kan doen. En dat wij niet constant een soort baan hoeven te hebben in... je hebt helemaal gelijk. Ja, dat moet inderdaad even benoemd worden. Dus dankjewel voor het laten weten dat we het hierover kunnen hebben. Maar nu wil ik een paar dingen zeggen over die 525.000 euro. Het eerste dat ik wil zeggen is... dit is al dit geld wat we kunnen lenen... want het is dus niet geld dat we hebben... maar bijna al dit geld dat we kunnen hebben, is van mijn vriend.
Ja.
Ik, alles wat ik in het laadje breng, dat is dan toch die waar we het vorige week hadden, die sexy look. Die borsten die hij af en toe aan kan raken. Waar hij naar kan grijpen. En die irritante, maar gezellige persoonlijkheid.
Ja, het nooit stoppen met praten.
Ja, dat is allemaal wat hij wil. Dus wij kunnen dan samen een hypotheek krijgen. Maar bijna alles van de hypotheek ligt op zijn schouders. Komt vanuit hem en zijn stabiele inkomen en alles. En ik kan dus ook een hypotheek... want als je dus ZZP'er bent, kan je dus wel een hypotheek krijgen. Alleen dat is dan heel weinig.
Ja.
Dus ik zou zelf nooit een huis kunnen kopen.
Nee.
Dus dat. Maar daarin kan ik ook misschien wel weer een hogere hypotheek krijgen... dan iemand die een minimumloon verdient. Want ik verdien geen minimumloon.
Nee.
Nu, dus dat is een beetje het onderdeel van... waar het geld vandaan komt. Het tweede onderdeel is dat een hypotheek dus een lening is... en niet geld wat we hebben. Dus het is niet per se zo dat we die 525.000 euro hebben.
Op de bank.
Maar je hebt gelijk dat we dat kunnen lenen.
Ja, want de bank die moet natuurlijk wel weten... dat jullie überhaupt jullie hypotheek kunnen afbetalen.
En dat komt dan van hem. Maar dat is dus geen geld wat we hebben. Maar dat is dus via hem.
Ja.
En daarbij... het derde is dat ik dus gewoon een geldangst heb.
Waarom dat vandaan?
En ik denk ook wel dat het...
Sorry, we hebben het vorige week natuurlijk over geld gehad en in combinatie met eten.
Ja, en controle.
Ja.
Ik denk dat het te maken heeft met bepaalde dingen, maar bijvoorbeeld ook dat ik heb geen vaste baan. En bijna al het werk wat ik doe, ben ik eigenlijk de hele dag aan het hosselen. Dus ik denk elke maand, oh, ik heb weer inkomen. En dat is gewoon spannend. En daarbij denk ik ook dat geldangst te maken heeft met de groep mensen met wie je omgaat. Want ik heb dus best wel, ik verdien dus eigenlijk best wel goed. Alleen als je dus wil wonen in Amsterdam en omgaat met een bepaalde groep mensen die bepaalde dingen doet, dan voel je je dus heel vaak van, oh shit, ik kan niet de hele tijd dit.
Ja.
En, maar het is inderdaad wel goed, zoals zij zegt, om wel ook daar goed op te blijven reflecteren. Ja. Alleen als ik het heb over dat ik weinig geld heb, dan is dat mijn angst meer dan dat ik weinig geld heb. Want ik heb inderdaad niet weinig geld.
Nee.
Maar ik ben wel heel bang om geen geld meer te hebben. Ja. En helemaal in deze woningmarkt, waarin je eigenlijk alleen maar ergens kunt wonen, of als je in Amsterdam wil blijven in ieder geval, waar mijn vrienden wonen, dan moet je dus weer geld hebben. Dus daar zit dat meer aan vast.
Ik zit ook weer helemaal in de fase dat ik geldangst heb.
Ja, en het laatste wat ik daar dus over wil zeggen nog, is dat dus dat huizen kopen voor mij, dus waarom ik het dus ook zo eng is, dat heeft er dus mee te maken met dat het dus eigenlijk zijn huis is.
Ja.
En ik nu dus in een sociale huurwoning woon.
Ja. Ja.
En dat als ik uit die sociale huurwoning ga, wij wonen in dat huis en onze relatie gaat uit.
Jij gaat dat huis niet kunnen betalen, dus jij moet er dan uit.
Dan heb ik een probleem.
Ja.
Want ik kan niet een huur betalen van een niet sociale huurwoning op dit moment.
Nee.
Dus ik heb veel geld, dat klopt. Maar ik heb niet genoeg geld om een huurwoning te kunnen betalen als het uitgaat. En daarin word ik afhankelijk van een man. En dat is gewoon niet wat je wil. Dat is gewoon niet prettig voor je relatie. Dat je voelt dat je...
Dat je dus ook... We hebben ook een keer een DM binnengekregen van iemand die niet zeker wist of ze het uit moest maken. Om even op de zaken vooruit te lopen. Dat hoop ik natuurlijk niet voor jou. Maar dat ze niet zeker wist of ze het uit moest maken. Ook omdat ze samen woonden. En ze wist gewoon, als ik het nu uitmaak, dan moet ik de markt weer op. Ook de huurmarkt is stom. Ja. En dat vertroebelt gewoon zo erg jouw je beslissing. Of je iemand nog leuk genoeg vindt. Vind je iemand nog leuk genoeg? Of vind je iemand nog leuk genoeg omdat diegene een dak boven het hoofd verschaft? Ja. En dat is wel echt iets waar je over na moet denken. Als je dus zo afhankelijk wordt van het kopen van een huis van een man.
Van een man.
Eeuw.
Nee, maar goed dat je het mailde en je hebt gelijk in die zin. Alleen, dit zijn de gedachten die daarbij horen. Waarom ik het misschien over heb. Maar ik zal proberen het meer te hebben over mijn angst dan over...
Dat je het echt niet hebt.
Ja, want daar heb je helemaal gelijk in. Ik ga gewoon op vakantie dit jaar.
Leuk, waarheen?
Griekenland.
Oeh. Oh god, nou nu gaan we het hebben over ons, over. Ik vind het toch spannend, moet ik zeggen.
Ja, dus vandaag is het van, we zouden toch allebei een volwassen relatie met onze ouders hebben. Ja. En gewoon, ik weet niet.
Wat betekent dat eigenlijk ook? Ja. En de reden is dus vanwege jullie. Jullie willen er graag dat wij daarover hebben gehad. Meerdere mensen hebben hier een DM over gestuurd. Dan dat zich
geeft een handtekeningenactie, hè?
Wat?
Het is net een handtekeningactie, dan moeten we het wel in overweging nemen.
Precies. Ja, precies. Eigenlijk een soort petitie is dit geweest. En het doet mij, zeg maar, dat geeft bij mij ook wel aan dat best wel veel mensen hier waarschijnlijk
dat
mee struggelen.
En dan is het aan ons de taak om het dus wel bespreekbaar te maken om jullie weer een bevrijdend gevoel te geven.
Hopelijk.
Ik wil sowieso even zeggen, onze ouders luisteren dus allebei. Of jouw vader luistert?
Mijn moeder ook.
Oh, mijn moeder luistert. Mijn vader heeft alleen het stukje geluisterd waarin ik ging vertellen. Dat was aflevering 4 of 5 of zo. Dat mijn vader en ik naar de Hyundai dealer gingen.
Naar zichzelf luisteren.
Toen ging hij luisteren dat ik ons verhaal vertelde. Terwijl die ook, dat hij helemaal geïnspireerd was weer. Oh, nou, hij vond dat een heel leuk stukje.
Leuk.
En mijn moeder luistert. Ja, ik denk omdat ze het gewoon heel... Ja, dat ze gewoon trots is op haar dochter. En ik denk ook wel omdat ze dichter bij mijn gedachtes wil zijn. Maar ja, dat...
ja mijn ouders luisterden denk ik ook allebei om die reden. Mijn vader vindt het gewoon heel cool dat ik een podcast heb. En mijn moeder, die luistert, vindt het ook heel cool. En die luistert volgens mij ook wel omdat ze dan gewoon ook iets meer over mijn binnenwereld te weten komt.
En ik wilde nog heel even beginnen met de vraag, want we hadden tijdens de seksaflevering, een paar afleveringen terug, toen begonnen we de aflevering met een
Disclaimer
dat als je onze ouders was of je identificeerde als onze ouders, dat je dan moest stoppen met luisteren.
Ja.
Dat heeft jouw vader niet gedaan, zei jij.
Nee.
En daar heb ik toen niet verder op doorgevraagd. Maar ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. En misschien de andere luisteraars ook. Wat heeft hij daar dan nog... Want jij vroeg, hoe ging dit? Hij zei van, oh, ik heb wel geluisterd.
Hij heeft me gewoon geappt met, oh, ik heb wel geluisterd hoor. Ik echt zo, nee! Maar wat dus heel grappig is dat... ik heb wel vaker zeg maar dingen over seks gedeeld in het openbaar. Ik heb ooit een keer, ken je nog dat platform Verhaaltjes voor de Dorst?
Daar heb ik in opgetreden. Oh, dat was een, ik heb daar dus was ook, een avond.
Ik heb er ook op opgetreden.
Ja, dus dat was een, ja, hoe zeg je dat? Een soort literaire, literaire avond waarin een verhaaltje voor de dorst. Een soort seksverhaaltjes avond.
Ja, nou, daar had ik een keer wat voor geschreven. En toen was dat gepubliceerd. En dat ging over dat ik een one night... Oh, dat ging over... Nou, kan ik het eindelijk een keertje daarover vertellen?
Fijn.
Over mijn kortstondige seksuele relatie met de zanger Douwe Bob.
Ja.
En daar had ik een verhaaltje over geschreven. En toen heb ik dat ook opgetreden. Maar voordat ik dat dus ging publiceren, toen ik erachter kwam dat zij dat wilde publiceren, toen heb ik mijn ouders even gewaarschuwd met, hey, dat was nog in de Facebook-tijd. Hey, ik ga zo meteen een verhaal posten wat ik heb geschreven, maar dat gaat over seks. Dus even dat jullie weten dat je dat niet moet lezen.
Ja.
En toen heeft mijn vader het ook gelezen.
En ja, vader is een wonderlijke man. Vertel ons meer over je vader.
En ik heb ook een tijd bij Radio 2 gewerkt als soort, nou ja, de redacteur van, maar ook een soort sidekick van Shai Kreuger, die een nachtprogramma had van 12 tot 2 uur 's nachts op vrijdag en op zondag. Beetje een sexy tijd. Dus wij hebben het ook heel vaak over seks gehad toen. Ook bijvoorbeeld hoeveel bedpartners ik op dat moment had gehad. En mijn vader luisterde elke aflevering van die show terug.
Maar vertel nou over je vader.
Maar hij vindt dat dan gewoon, hij zegt daar dan niks
maar
over.
Maar hoe voel jij je daar dan over?
Nou, omdat hij dus best wel een soort van, hij gaat dan niet helemaal vragen naar mijn nog extra vragen die hij heeft over mijn seksleven, gaat hij niet stellen. Dus ik voel me dan gewoon ook eigenlijk toch ook een beetje soort van geaccepteerd. Ja. Dat ik gewoon een als volwassen persoon word gezien door mijn vader. Ja. En een seksleven mag hebben. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar hij appt jou dan gewoon, ik heb geluisterd, maar er gaat dan niet nog iets verder.
Oh, nou, soms zegt hij, nou, ik leer weer allemaal nieuwe dingen over je.
En wat voel je dan? Oh ja, je voelt je dan geaccepteerd.
Ja, en ook wel een klein beetje schaamte natuurlijk. Ja. Maar niet op een manier, niet heel erg. Omdat hij het nooit judgmental zegt of zo, veroordelend. Dus ja, ik weet niet echt of dit een tip is voor mensen. Maar als je, zeg maar, mijn vader probeert dan gewoon heel erg open-minded te zijn. En dat vind ik wel leuk.
Want ben jij open-minded opgevoed in het op het gebied van, zeg maar... Want jouw ouders zijn uit elkaar, toch?
Ja, mijn ouders zijn op mijn 18 uit elkaar gegaan.
En maar tijdens je jeugd, heb je dan het gevoel dat ze heel open waren over seks?
Nee, ze hebben mij gewoon één keertje hebben ze me gewoon gezegd over de bloemetjes en de bijtjes. Toen ging mijn vriendje voor het eerst bij ons slapen. En toen gingen ze me apart nemen, gingen ze me even neerzetten op de bank. En toen zeiden ze, zo vreselijk. Ik zou ook echt, als ik zou kinderen zou hebben, zou ik dit echt het allerergste moment ooit vinden. Ja. Maar eigenlijk zou je dus je kinderen al vanaf hun 5e moeten opvoeden over hun eigen lijf en over...
Dat gaan wij doen, hè?
Dat gaan wij doen, dat denk ik dan. Nou, ik weet het echt niet. Ik hoop gewoon dat ik dan dat mijn zusje dat kan doen dan of zo. Ja. Dat je gewoon net even iemand verder weg. Maar goed, die hebben me dus neergezet en gezegd van, nou, je weet vast allemaal dingen al over de bloemetjes en de bijtjes. En het advies wat ik van mijn moeder kreeg, wat ik wel echt goed vond, was nooit dingen doen die je niet wil.
Ja.
Dat is het enige advies, seksadvies wat ik heb gehad.
Perfect.
Maar dat was het.
Het doet me heel erg denken, jij hebt Gilmore Girls niet gezien.
Nee.
Kwam ik achter. Maar waar ik wel vaak ook over nadenk als het gaat over volwassen relatie hebben met je ouders, is dat ik als kind, nou, als tiener, heel veel Gilmore Girls keek. En dat daar is Rory en Lorelai, dat zijn moeder en dochter. En Lorelai is dan 16 als zij Rory krijgt, haar kind.
Oh.
De verhaallijn speelt zich af als Lorelai ongeveer 30 is en dan Rory zelf 16. Dus eigenlijk op het moment dat zij ongeveer, of iets jonger misschien, zwanger was geworden. En zij hebben een hele innige moeder-dochter relatie en het is eigenlijk meer een vriendschap.
Ja.
En toen ik jong was, was ik daar heel erg jaloers op. Gewoon die, bijna dat je vriendinnen bent en ze wonen
en dat
in de
je moeder ook alles snapt en dat ze zo lekker mee gaat doen met jou.
De grap uit die serie is dat de dochter eigenlijk de moeder is.
Oh.
Snap je?
Ja, dus heel erg.
Dus Rory is de verstandige en Lorelai, de moeder, is eigenlijk altijd nog wild en zo.
En dat het dus eigenlijk niet gezond is voor dat die dochter. Ja. Want dan, dit is een theorie, hè? Dit bestaat, deze theorie. Ja, ja. Hier heb ik het toevallig laatst over gehad met mijn moeder en mijn zusje. De theorie heet De Fontein. Dat is bedacht door een Nederlandse vrouw, Els van Stijn. En dat gaat over dus de patronen die je hebt in je familie. Want die heb je altijd. En De Fontein houdt in dat als jouw familiepositie, dus alle leden van jouw familie, inclusief je grootouders, inclusief ook bijvoorbeeld overleden mensen, of bijvoorbeeld miskramen, of bijvoorbeeld doodgeboren baby, zeg maar, die hebben ook allemaal een positie in je
fontein.
En een fontein, nou, hoe stroomt een fontein? Van boven stroomt het water naar beneden. En Een goede fontein, die stroomt dus lekker door als iedereen zijn juiste positie inneemt. Dat betekent dat grootouders staan helemaal bovenaan de fontein. Daaronder staan de ouders. Daaronder staat het oudste kind en dan de jongere kinderen daaronder weer. Dus dat betekent dat zo'n, die, ik weet niet hoe deze mensen...
Lorelai.
Oké,
maakt niet uit, haar moeder en dochter.
Die moeder en dochter zouden eigenlijk dat de moeder boven de dochter staat in het... In de fontein,
en zij staan
waardoor
naast
dat,
elkaar eigenlijk.
Of dat soms de dochter erboven heen staat.
Ja, dat wisselt een beetje.
Precies, en dat betekent dat de fontein dus niet stroomt. Waardoor jij eigenlijk ook als persoon, als individu... allerlei allerlei obstakels loopt... die je ook weer krijgt waarschijnlijk in je relaties. Of waardoor je bijvoorbeeld ook met op bepaalde andere mensen valt.
Ja.
Zeg maar, dat is waarom ik het ook over had met mijn zusje en mijn moeder. Dat... daar kan ik wel iets over delen. Dat toen mijn ouders gingen scheiden... Ik was toen 18 en ik dacht... Ik wist alles van de wereld.
Classic dat is echt, van 18.
Zeg maar, ik heb nog nooit zoveel over de wereld geweten... als toen ik 18 was.
Same.
Dus ik ging toen een beetje mediator zijn... tussen mijn ouders, tussen mijn twee ouders. En dat is gewoon niet oké als kind om dat te doen. Want dan sta je dus boven je ouders. Dan neem je dus een bakje. Dan verschuif jouw bakje in de fontein naar boven... En dat is dan gewoon een verstoorde relatie, waardoor jij niet ook niet kind kan zijn. Zeg maar, het doel is dat jij als kind, ook al ben je volwassen, nog steeds zeg maar degene mag zijn die om hulp mag vragen om je van je ouders en niet per se andersom.
Maar had je dan niet het gevoel dat je ouders, want jij zei van ja, je hebt je ouders dan niet nodig gehad om dat te doen? Oké, officieel gezien heb je ouders niet nodig.
Ja.
Om de positieverandering in te gaan, want je kunt zelf beslissen. Oké, ik neem niet meer de helpende positie in. Maar eigenlijk zegt die fontein ook dat het ideaal is als jouw ouders dan gezegd zouden hebben: neem niet die positie.
Ja, tuurlijk. Dat zou de ideale situatie zijn.
Maar ouders waren natuurlijk heel druk met scheiden.
Precies. Dus dat is niet, dat kan niet altijd. Maar ja, je kan wel gewoon het heft in eigen handen nemen. En ik denk ook wel dat heel veel, waar misschien, zeg maar, als ik dus lees dat heel veel luisteraars soort van struggelen met de relatie met hun ouders, denk ik dat daar wel heel veel in zit. Dat zeker als volwassen persoon, dat je natuurlijk zelf al volwassen bent. Je kan in je eigen levensbehoeften voorzien. Maar er is gewoon zo'n sterke band tussen je ouders en misschien ook wel je grootouders en jou, dat je die soort van behoefte om gezien te worden, om verzorgd te worden, dat die misschien nog steeds wel bestaat. En zeker als je misschien niet zo lang vaak je ouders ziet of zo, dat dan verwatert. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Dat jij, want kijk, ja, ik woon ook in de buurt van mijn ouders, dus ik zie ze best wel regelmatig. Ik denk dat mijn ouders willen dat ik ze vaker zie. Maar ik kan me wel voorstellen dat in vergelijking met mensen die verder weg wonen van hun ouders, dat je zo erg je eigen leven hebt dat je eigenlijk niet meer een goede of soort van echt een band opbouwt, opbouwt met je ouders.
Ja, ik zou het inderdaad wel veel prettiger vinden als ik af en toe zou denken. Ik hoor dan wel eens van mensen die in Amsterdam wonen die dan 's avonds bij hun ouders even gaan eten of
ja,
zo.
Precies.
Dat zou wel, of bij hun moeder of hun vader, of dat zou wel echt dat zou ik wel vet vinden of zo. Want nu is het inderdaad wel echt... als ik met mijn ouders afspreek... is het wel bijna altijd een soort van... we gaan nu afspreken.
Ja,
het is,
en dat duurt ook een dag.
Het is nu bonding time.
Ja.
Snap je?
Ja. Maar wat voor soort relatie zou je... Hoe zou jij je relatie omschrijven met jouw ouders dan nu?
Nou, wat ik weet niet zo goed of ik daarmee wil beginnen... of dat ik gewoon wilde zeggen van... dat ik wat ik interessant vind aan ouders, en waar wij het ook over hebben, is dat je het eigenlijk als ouders nooit goed kunt doen.
Nee, dat is ook echt, lijkt me zo zwaar ook.
Ja, dus ik weet dan ook bijvoorbeeld heel erg dat mijn ouders mij heel erg... Kijk, mijn moeder mocht niet alles studeren wat ze wilde en is heel erg gestuurd in wat ze wel en niet mocht. Qua zeg maar studie.
Ze hadden gewoon geen keuze. Ze werden gestuurd door ouders. Of
ja,
door,
en ze hadden zelf een verlangen en dat mochten ze niet volgen. Dus ik ben altijd extreem gestimuleerd om mijn verlangen te volgen. Als in, mijn ouders waren altijd heel erg... we willen gewoon dat je leuk vindt wat je doet.
Ja.
Echt heel erg. En dat is heel erg fijn geweest, want ik ben heel erg gesupport en ik heb natuurlijk heel veel creatieve verlangens en uitingen. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg bij me paste, dat ik daar heel veel positieve feedback in heb gehad. Maar ik heb het ook wel moeilijk gehad dat ik niet zoveel kaders daarin heb gekregen, denk ik, of zo.
Dat je gewoon heel vrij werd gelaten.
Ja, en dat je dan ook best wel veel zelf moet doen. Maar ik was ook dus wel iemand die heel graag alles zelf wilde doen. Dus ik kan me dus ook voorstellen dat mijn ouders dachten, ja, ze wil alles zo graag zelf doen, dat we gaan haar gewoon supporten. Mijn ouders zijn gewoon heel support.
Ja,
heel,
dat zijn mijn ouders
heel
ook
heel erg ondersteunend.
Ja.
En zo lief. En ze willen me altijd helpen. En ze vinden ook, weet je wel, als ik dan... Ik bedoel, ze hebben me ook echt wel laten weten van tevoren af van, nou, mocht je met een vrouw relatie hebben. Weet je, alles is oké. En ze willen gewoon dat ik gelukkig ben. En dat is gewoon heel lief. En dat voel ik ook heel erg. En daarbinnen zitten dan weer allerlei moeilijkheden die ik weer heb met mijn leven.
Ja.
Waarin ik dan denk, oh ja, maar ik had misschien wel wat meer... Ze wou ook heel erg dat het niet erg was dat ik bijvoorbeeld niet goed ging met leren op school.
Ja.
Terwijl ik achteraf wel had gedacht van, oké, maar als jullie strenger waren geweest, dan hadden gezegd van, ik wil dat je beter je best doet met wiskunde of Nederlands. Dat ik misschien daar ook wel wat meer... Ik weet niet, als ik daar wat meer sturing... toch ook wat meer duwen naar de dingen die ik niet goed kon. Dat ook wel interessant zou zijn.
Ja, precies.
Maar dat zeg ik nu. Misschien hadden ze het gedaan of had ik dat weer niet goed gevonden. Dus ja. Het is nooit goed, dat wil ik zeggen.
Ja.
En dat bevrijdt me ook wel voor het idee van dat ik zelf kinderen wil krijgen. Dat ik nu al weet dat ik dingen ga doen...
Die niet, ja, want het is je ook de manier waarop je wordt opgevoed is ook altijd een reactie op hoe zij zijn opgevoed. Hè?
Dat zie je, en dat voelde ik heel erg bij mijn ouders, ja. Dat ik heel erg werd opgevoed als reactie op hoe zij zijn opgevoed.
Ja.
Maar wel dat de positieve dingen die zij hebben gehad, dat die wel ook doorvloeiden.
Ja.
En dat, ik hoop dat dat wel doorgaat. Dus dat het in mijn fantasie wordt het gewoon eigenlijk steeds beter en wordt je steeds meer gezien. Want kijk, mijn ouders hebben gewoon... ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, allebei. Ja. En daarin merk je ook gewoon dat zij heel weinig... Kijk, mijn opa en oma hadden geen ruimte voor hun gevoelens, want iedereen had trauma.
Ja. Dus dan praat je gewoon niet over.
Ja, iedereen heeft trauma. Waarom is jouw trauma belangrijker dan jouw trauma? Dus dat
bouw
was
het land op, verdomme.
Ja. Dat was dan je opa en oma. En dan mijn ouders waren weer zo van... Die kregen dat, maar die kregen wel iets meer natuurlijk dan dat. En ik kreeg alweer veel meer dan dat. Ja. Maar ik merk wel dat er in mijn huis niet altijd over alles gepraat werd.
Mm.
En niet uit onwil, maar meer uit...
Ongemak.
Ongemak of onkunde. Gewoon als je het niet geleerd hebt. Hoe doe je dat dan?
Dat vind ik, ja.
En daarin denk ik dat ik op een gegeven moment echt heb moeten leren. Ik wil dat wel. En het is ongemakkelijk bij mijn ouders. Maar... ik ga daar wel doorheen, door dat ongemak.
Ja.
En niet in de zin van dat ik met hen zeg van... oké, ik wil nu met jullie praten over seks... of ik wil nu met jullie praten over dit. Maar ik heb op een gegeven moment besloten... en daar heeft deze podcast bijvoorbeeld ook mee te maken... en mijn Instagram of wat jij zei van... ik had ook die radioprogramma. Ik treed best wel in het publiek... en de meeste dingen die ik doe qua werk... en wat mijn doel is met werk... is andere mensen een soort van bevrijding te geven... in wat ze voelen en wat ze denken. Maar dat kan ik eigenlijk alleen maar doen... als ik eerlijk ben over dingen... En dat kan ik in principe best wel goed. Het enige wat me daarin tegenhoudt... is dat ik voelde heel lang dat ik twee verschillende mensen ben. Was eentje bij mijn ouders in Bennekom... en eentje bij mijn vrienden in Amsterdam.
Ja.
En op een gegeven moment heb ik gewoon best wel actief besloten... ik ga gewoon nooit meer liegen als er iets besproken wordt. Dus als ik naar Bennekom ga en ik word gebeld door bijvoorbeeld Roos... waar ik het regelmatig over heb... en we hebben het over jongens, dan ga ik niet mijn antwoorden... wegmoffelen in het telefoongesprek met haar. Dan mogen ze best horen wat ik tegen Roos zeg. Ook als het over drugs gaat. Ook als het over... En alles wat ik deed, zei ik eerlijk. En ik heb wel het gevoel dat dat... mij wel veel dichter bij mijn ouders heeft gebracht.
Ja.
En ook het principe dat ik... heel erg veel intimiteit voel met mijn ouders... als het gaat over... dit klinkt heel raar, maar praktische dingen.
Ja.
Dat mijn ouders en ik liggen heel erg op één lijn... van hoe we bepaalde dingen willen doen. Dus mijn vader en ik liggen heel erg op één lijn... van hoe we bepaalde dingen willen klussen, willen creëren, willen maken... en hoe we er voor een community willen zijn of zo.
Ja.
En dat heeft mijn moeder mij ook echt heel erg geleerd. Mijn moeder is heel goed in community. Dus ik vraag heel vaak hulp en advies op die gebieden met hen... omdat ik daar gewoon heel goed met hun over kan communiceren.
Dat vind ik wel... Ja, ik denk dat wat voor mij de afgelopen 10 jaar... sowieso een beetje het proces is geweest... het accepteren van wie mijn ouders zijn. Dus ik ben heel erg opgegroeid met heel veel zelfvertrouwen. Mijn ouders hebben heel veel zelfvertrouwen aan mij gegeven.
Is dat ook wel wat ons bindt, hoor?
Ja.
Zo ben ik ook echt wel opgegroeid. Ja.
En ook alles, zeg maar... Ze hadden geen plan met mij. Zij wilden niet per se dat ik iets ging studeren. Nee. En alles was van, als jij dit leuk vindt... of als jij er goed bij voelt, dan moet je dat doen. Dus ik heb ook een heel sterk intuïtie kunnen ontwikkelen... omdat zij benadrukte de hele tijd... als het goed voelt, moet je het doen. Dus dat vind ik, dat is echt een heel groot goed... wat je je kind mee kan geven. Door op zichzelf te vertrouwen... dat ze goede beslissingen kunnen nemen. Omdat jij zonder geen oordelen hebt daarover. Daar ben ik ze heel erg dankbaar voor... maar omdat ik dus zoveel kans heb gekregen door hun... ben ik hun ook ontgroeid. Zeg maar, ik ben wel naar de universiteit geweest. Ik kwam wel op bepaalde plekken waar zij nooit zijn gekomen. Waardoor ik heel lang het stom vond... dat zij niet alles van mijn wereld begrepen. Ik weet nog wel dat ik mijn bachelorscriptie aan het afschrijven was. En dat ik echt helemaal in de stress zat. En dat mijn vader zei, waarom kom je niet naar de verjaardag van die en die? En dat ik echt dacht, hoe begrijp jij niet dat ik het zo druk heb met deze bachelorscriptie? Maar dat snapt hij niet, omdat hij dat nog nooit zelf heeft geschreven. Dat kan ik hem ook eigenlijk helemaal niet kwalijk nemen. En dat niet kwalijk nemen en dat accepteren van wie zij zijn. En ook het accepteren, dit is denk ik het allerbeste van onze generatie. En het moeilijkste van onze generatie. Onze generatie... Mensen, en ook zeker in onze bubbel, hebben heel veel kansen gekregen om zichzelf te ontwikkelen. Hebben kansen gekregen om zichzelf te uiten en om te praten. En ik denk daarom dus ook dat we het moeten doen voor onze ouders. Zij komen uit een hele andere tijd waarin ze dat allemaal niet mochten. Veel van hun ouders, onze ouders niet. En wij kunnen dus nu, met dus bijvoorbeeld therapie en opstellingen en zo, kunnen wij ook dingen oplossen waar zij mee hebben gedeeld, waar zij mee moeten dealen. De conclusie is dus eigenlijk dat we wel eerlijk moeten zijn tegenover onszelf van wie onze ouders daadwerkelijk zijn. Maar dat betekent ook dat je met heel veel zachtheid naar kan kijken naar waar zij weer vandaan komen. Ja. En dat we daarmee met die blik eigenlijk juist sneller hun ook iets kunnen leren wat zij eigenlijk heel graag hadden willen leren van hun ouders.
Mijn tip heeft te maken met de komende zomer. Dus ik wil alvast op tijd zijn om jullie
heel
te tippen.
Goed.
Maar de Universiteit van Amsterdam, die heeft zomercursussen van CREA. Zeg ik het goed? Ja, ik heb niet gestudeerd daar, dus ik weet
ja,
het
ik
niet.
Ja, ik heb daar, ik wel. En ja, dat klopt.
En ze hebben dus elke zomer hebben ze dus cursussen.
Ja.
En dan kan je bijvoorbeeld 5 dagen lang, dus ook als je niet in Amsterdam woont, zou je dat kunnen doen, want het is gewoon een week in je zomer, kan je een bepaald soort cursus doen. En dat gaat echt op allerlei gebieden. Ik heb 2 jaar geleden een producer cursus gedaan. Dus toen leerde ik muziek produceren.
Wat leuk!
En toen was ik nog muzikant aan het worden.
Oh ja, toen je nog muzikant ging worden, ja. Ik heb daar een keer, echt best wel lang geleden, een Final Cut Pro cursus gedaan.
Om te editen?
Ja, om te editen.
Ja, maar je kunt dus ook zingen.
Toneeldingen.
Ja, want wat ik wel leuker aan vind...
Fotografie.
Is, ja, echt van alles. Je moet maar even gaan kijken. Want toen ik jong was, deed ik heel veel verschillende soorten dingen. Workshops en zo. En hobby's.
Ja.
Maar als je ouder bent, is het toch ook wel wat moeilijker om bepaalde dingen te vinden. Of in je buurt. Of om er tijd voor te hebben of zo. Maar stel je, je kunt bijvoorbeeld ook gitaar leren spelen in 5 dagen.
Ja,
of zo,
echt
weet
leuk.
Je wel. Of beter worden in iets. Of zingen. Dus ik vind dat wel een leuke tip. Dus heb jij deze zomer dat je denkt, ik wil mezelf ontwikkelen. Ik vind het ook wel bij onze luisteraars.
En het hoeft niet per se jezelf te ontwikkelen, omdat dat je daar dan beter voor je werk wordt. Of productiever of iets. Maar het gaat echt om plezier te hebben om een nieuwe vaardigheid te kunnen.
Ja.
Ben jij een Sex and the City kijker?
Ik heb het wel gezien in mijn leven. En laatst ging ik een tijd geleden ook weer met mijn vriendinnen alles terugkijken. Het is wel echt heel leuk.
Leuk om terug te kijken.
Ja, ik kijk het niet zo vaak, maar ik vind het wel leuk om te kijken. Als ik het,
het staat natuurlijk nu op Netflix. En het stond altijd al op HBO, maar mensen vinden
HBO?
Ik date met een Brit, dus dan zeggen we HBO. Waarom lach jij mij uit? Ik zeg het gewoon goed. Wat zeg jij? HBO? Ja, hè?
Ja, HBO.
Maar het staat dus nu ook op Netflix, dus de meeste mensen hebben een Netflix abonnement. Dus dat kan je nu kijken. En mijn tip gaat niet over om Sex and the City te kijken, maar om tegelijkertijd de podcast Sentimental Garbage te luisteren. En dan specifiek de serie die zij hebben opgenomen tijdens COVID, dus al wel een tijdje geleden, namelijk Sentimental in the City. En dan gaan de twee hosts, Dolly Alderton en Caroline O'Donoghue, gaan het hele seizoen, dus per seizoen hebben ze een aflevering, tot in de puntjes analyseren. Zij zijn ook allebei schrijver.
Ja, en Dolly Alderton is zo leuk.
Ja, zij heeft het boek geschreven Everything I Know About Love, wat ook echt mijn bijbel is.
Ja, ik ben dat nu aan het herlezen.
Oh, wat goed. Dat wil ik ook weer een keer doen.
En Dear Dolly, dat is ook een heel leuk luisterboek van haar om te luisteren.
Adviesrubriek, toch?
Ja, maar dan denk je, saai, maar zij is zo, het zijn kleine verhaaltjes op zich.
En wat ik heel leuk vind aan hun, zij zijn gewoon heel, ze hebben een hele leuke blik, kunnen zij werpen op die serie, waardoor je zelf ook weer helemaal nieuwe inzichten krijgt over daten en mannen. En ook over wat voor soort mannen er bestaan om te daten. Bijvoorbeeld de man die heel erg creatief is, maar waar Carrie dan op een gegeven moment mee date. En dat hij haar het eigenlijk heel erg misgunt dat zij succes heeft.
Ja.
Ja.
Ik ben boos.
Nou, meer gewoon van herkenbaar.
Herkenbaar.
Dus wat mijn tip is, kijk het seizoen. Ga dan naar Sentimental in the City en luister dan hun analyse over seizoen 1. En dan gaat het natuurlijk nog door tot en met seizoen, 8 of zo. Dan ben je wel een halfjaartje zoet. En it's amazing. Dit was de aflevering. Aflevering, hoeveel zijn we eigenlijk? 18.
Wat een spannende aflevering.
Het was een echte spanning. Ik zit natuurlijk ook helemaal met bezweet.
Ik hoop dat jullie ons dankbaar zijn. En als jullie onze ouders zijn, dankjewel voor het luisteren. En
ja, dankjewel voor ons support. Oprecht.
Onze grootste fans.
Dat ook, 100%.
Mocht je niet ouders hebben die supportive zijn, stuur ons een berichtje. Dan sturen wij een supportive message terug dat we trots op je zijn.
Ja, en je kan ons dus volgen op Instagram. We zouden het toch zo doen. Stuur ons DM's. Je kan ons ook mailen. We zouden @meervandit.nl. En tot volgende week. We zouden het toch zo doen. Meer van dit.